We breken alle record met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn, met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Onze elektronica-specialist Dominique Dekmijn is net terug van de grootste beurs van consumenten-elektronica ter wereld en stond in vervoering bij een fiets. En hij heeft het ook over een nieuwe mysterieuze knop op Twitter. Wetenschapsredacteur Pieter van Doren heeft dan weer goed nieuws over oude afgeschreven windmolenwieken en het schrijnende gebrek aan zwavelzuur. Het is vrijdag 9 september. Ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Pieter en Dominique, we beginnen met een viering, want Dominique, je bent jarig vandaag.
Proficiat. For he's a jolly good fellow.
Proficiat, Dominique. Misschien moeten we dan toch maar met Pieter beginnen.
Kun je even rustig die champagne opdrinken.
Voilà. Pieter, jij hebt speciaal molentjes meegebracht, grote windmolens.
Ze kunnen hier niet binnen.
Nee, helaas. Maar er is een groot probleem met windmolenwieken. Mm-hmm. Maar om eerlijk te zijn, ik wist niet dat er een probleem was.
Jawel, het probleem is op komst. Het is er nu nog niet, maar het zal komen. Windmolenwieken, als je die ziet staan in het landschap, valt dat wel mee. Maar je moet denken, elke wiek is een kerktoren, hè, van formaat. Ja, ja. En die wieken zijn gemaakt van glasvezelhars. En we weten begot niet, als die straks versleten zijn, wat we daarmee aan moeten. Mm-hmm. Die spullen zijn zo goedkoop dat je ze niet kunt recycleren. Het is gewoon goedkoper dan, ook al gaat het om miljoenen ton, om die gewoon ergens te begraven en om er vanaf te zijn. Recycleren is duurder dan dat.
Ja, 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 ja.
Dus er komen problemen op ons af.
Ja, ja.
Wat? En ja, goed, de wetenschap dient om de mensen te helpen, zeker. Hè? Mm-hmm. Dus er zijn toch al mensen die daarover aan nadenken zijn en die het begin van een antwoord hebben. Uh-huh. Windmolenwieken zijn wat men noemt composietmaterialen. Die bestaan uit twee delen. Het eerste deel is meestal glasvezel. Iets dat lang en sterk is en treksterkte heeft. Je kunt die niet kapot scheuren. Mm-hmm. En het andere deel is taai. Ja. En zorgt voor het volume. Dat is een kunsthars.
Ja, ja, ja.
De rompen van boten tegenwoordig zijn allemaal zo gemaakt. Glasvezel met polyester.
Ja. Carbonen fietsen is dat ook zoiets?
Carbon fietsen is ook zoiets. Carbonvezels die ingebed zijn.
Een, ja, voilà. Ja, maar het is toch heel stevig. Ja,
maar
ja,
het is heel stevig. Het een zorgt voor de treksterkte, het ander zorgt voor de taaiheid en voor de vorm. Mm-hmm. Die twee samen heb je een composiet. Mm-hmm. Alleen, als je dat wil recycleren, zou je die twee delen terug uit elkaar moeten halen.
Ja.
En dat lukt bijna nooit. Die zijn chemisch gewoon aan elkaar vastgeklonken. Je kunt dat niet zomaar terug uit elkaar halen. Nu zijn er jongens van de Michigan State University. Die hebben een hars bedacht dat ze nadien wel terug los kunnen maken.
Ah ja, okay.
En dat is een mengeling van polylactide, zeg maar polymelkzuur. Mm-hmm. En methylmetacrylaat, dat is een stof die we ook kennen van plexiglas. Mm-hmm. Je mengt die twee samen, je krijgt dan een stevig hars, daar doe je de glasvezels in. Dat hebben ze ook in de praktijk geprobeerd. En kregen ze stevige platenmateriaal. Ze hebben er nog geen windmolenwieken van gemaakt. Dat was een beetje groot. Okay. Maar ze zijn begonnen met het materiaal als dus. En dat werkt.
Okay.
Dan doe je het terug, los je het op in terug methylmetacrylaat. Het hars komt los, wordt terug vloeibaar. En je kunt de vezels er terug uithalen.
Ah ja, oké. Okay.
Puur mechanisch zal niet gemakkelijk zijn. Er wordt een hoop gedoe bovendien die siroop die er dan moet afdruipen. Ja. Maar goed, je kunt ze terug uit elkaar halen.
Ja.
En je kunt met de beide nieuwe dingen maken.
Ah ja, okay.
Zowel met de glasvezel als met het hars. Je kunt ook nog gaan upscalen. Je kunt bijvoorbeeld dat hars opwerken tot puur plexiglas.
Ja, okay.
Je kunt het hars koken en dan krijg je polymethacrylzuur. En dat is een superslurper, dat is wat in pampers zit.
Ah ja, ja, ja.
Dus daar kun je ook mee weg. Ja. En het leukste van allemaal, je kunt er ook kaliumlactaat van maken. En dat is een toevoeging voor een hele reeks voedingsstoffen.
Okay.
Zij hebben het gebruikt om gummibeertjes mee te maken.
Van windmolens naar
gummibeertjes. Van windmolens naar gummibeertjes. En de gummibeertjes hebben ze opgegeten.
Ja.
En ze leven nog.
Oké. Okay. Dat is het beste bewijs. Ja. Okay.
Enige probleem, de productie van het hars, als ze dat zouden willen grootschalig gaan gebruiken, is op dit moment veel te laag. Ja, okay. Dus we zijn er nog niet.
We zijn er nog niet, maar breng uw versleten windmolenwieken vooral naar het containerpark. Het is niet meer voor de container.
Welcome on stage. So, what can the IFA visitors expect?
Well, I think there's a big array of things. The question is, what's buzzing?
Dominique, jij hebt van je chef een leuk verjaardagscadeau gekregen, want je mocht naar Berlijn, naar de IFA-beurs.
Ja, ja. Well, IFA is back. It's ready, steady, show. And I'm pleased to say you are back as well.
Ja, er was weer een IFA-beurs en dat was eigenlijk de eerste keer in 3 jaar, zo'n 2019 geleden. Ik was tussendoor nog wel naar Mobile Focus in Barcelona geweest. Maar IFA, toch een veel bredere beurs, een beetje van alles. Van wasmachines tot smartphones en eigenlijk alles daartussen.
En was dat nog de moeite? Want ik hoor toch dat die beurzen sedert corona veel minder nog begankenis hebben en veel minder nut.
Dat is precies de vraag waar iedereen een beetje mee zat. En ik merkte ook wel, er waren niet zoveel journalisten als 3 jaar geleden. Dus heel veel mensen wantrouwig. Mijn kleine team, dat was allemaal een stukje minder. Maar als ik er dan achteraf op terugkijk, vind ik toch dat ik veel gezien heb.
Ja, oké. Vertel eens.
Waar ik graag voor naar IFA ging, was altijd wat alles wat met smart home te maken had. Slimme dingen voor thuis. Dat is een technologie die me altijd wel geïnteresseerd heeft. Maar die eigenlijk nooit echt van de grond wil geraken. Nee. En dat is al jaren zo. En een jaar of 4, 5 geleden leek dat wel te gebeuren. Dan had je opeens die slimme luidsprekers en je stelt die een vraag. En
hey, Google, ja.
Ja, en dan de slimme luidspreker kan dan je licht aanknippen of je blinden omhoog doen of je veiligheidscamera tonen. Nee, het leek opeens een heel gemakkelijke manier om je huis te automatiseren zonder dat je er veel technische dingen voor moest kennen. Het kon allemaal via die sprekende assistenten. Het enige probleem, er waren 3 of zelfs 4 van die assistenten en ze werkten niet samen.
Ja.
En dat is dan allemaal eigenlijk niks geworden. En dit was eigenlijk het jaar dat allemaal terug een beetje op zijn plaats had kunnen vallen. En dat begon inderdaad een beetje te gebeuren. En dat heeft veel te maken met iets wat ik hier al eens een keer vermeld heb in het voorbijgaan. De Matter-standaard. De Matter-standaard.
Juist.
Eigenlijk zijn Apple, Google en
Amazon.
En Amazon. Eindelijk door dezelfde deur geraakt en zeggen van kijk, weet je wat, we maken het ons, we zijn onszelf in de voet aan het schieten. Laten we het nu gewoon eens worden over hoe dat we dat gaan doen. Dat wil zeggen dat eigenlijk elk van die 3 platforms, en je mag dan ook nog Samsung SmartThings bij tellen, want dat is eigenlijk ook wel een belangrijk platform op zich geworden. Elk van die platforms kan eigenlijk in principe elk apparaat aansturen. Mm-hmm. En het is dus niet zo dat iedereen
zijn
eigen
overheen gebouwd.
Een koepel. En de vraag is nog een beetje van hoe volledig werkt dat dan allemaal? Als je die Matter-standaard volgt, kun je dan bijvoorbeeld dingen die specifiek eigenlijk voor Apple bedoeld waren volledig aansturen? Of kan je het licht bijvoorbeeld wel aan of uitknippen, maar je kan het niet dimmen? Dat soort dingen had je vroeger.
En de fabrikant van mijn garagepoort heeft nog altijd zijn eigen systeem.
Zo'n dingen.
Voilà. En de vraag is, kan je ze tot in de details besturen? Hoe goed werkt het? Hoeveel van die dingen gaan er te koop zijn? Maar het is aan het gebeuren. Het was daar overal, stond daar in relatief kleine lettertjes op toch de meeste stands die iets met smart home en home automation en zelfs consumentenelektronica in het algemeen, huishoudelijke apparaten, in kleine lettertjes daar Matter met een logo. De standaard heet Matter, maar het logo lijkt meer niet op een M, maar meer op een soort 3 T'tjes rond elkaar. Beetje raar, maar zeer belangrijk. En ja, we zijn nu 2022. Waar gaat men die standaard het eerste en het meeste voor gebruiken? Natuurlijk om energie te besparen. Hè? Dat is het onderwerp. Ja, en dat zou je natuurlijk ook verwachten. Hè? De voet die ze nu binnen de deur hebben om jouw smart home dingen te verkopen. We gaan geld besparen. Ja. Geld, natuurlijk.
Ja, wij gaan uw chauffage voor u lager zetten. Zoiets,
ja. Ja, we doen het licht uit achter jou.
En daar heb je natuurlijk al die smart home en AI voor nodig. Hè? Want je moet dan bijvoorbeeld ergens een sensor hebben staan. Die ziet van, ja, maar er zit eigenlijk niemand in de kamer. Ah, maar dan kunnen we misschien in die kamer, maar alleen in die kamer even de verwarming afzetten. Ja, en ineens het licht uitknippen. Voilà, alle beetjes helpen.
Ja, dat klinkt wel zo wat science fiction.
Ja, zo moeilijk is het allemaal niet. Mm-hmm. Zo'n kleine sensor, dat plak je op de deur en die detecteert of de deur open en dicht gaat. Maar ook via zo'n infraroodcenter zit er iemand in de kamer. En dat heeft dan het voordeel, het kan detecteren of er iemand in de kamer is, maar het is geen camera.
Ja.
Want dat is dan weer zo'n aspect van smart home waar heel veel mensen, zeker in Europa, wat allergisch voor zijn, moeten er dan ook altijd camera's zijn, want wie weet wie er allemaal nog meekijkt. En dat is helemaal terecht.
Ja.
Dat is een terechte vrees. Op het moment dat je een camera in je huis installeert, die op het internet staat aangesloten, creëer je gewoon een toegangspoort tot je huis. En dat heet dan wel een beveiligingscamera. Maar een beveiligingscamera in je huis zetten op het internet verhoogt je veiligheid waarschijnlijk niet. Want het is hoe dan ook een achterpoort dat je binnenlaat. Maar dat hoeft dus niet. Hè? Dat kan dus ook met infrarood.
Mm.
Maar het hoofddoel is dan van we gaan er 10%, misschien 20%, wie weet zelfs 30% van die energierekening afsnoepen. En ja, dat is echt geld.
Absoluut. Ja.
En dan duik ik in mijn koelkast en dan zegt hij tegen mij, zou je nu weer een biertje nemen? Zou je niet eentje minderen?
Dat moet de koelkast niet zeggen, Pieter. Je hebt ook naar meer alledaagse producten staan kijken. Niet dat een droogkast niet alledaags is.
Dat was veel te doen. Hè? Dus ik was heel geïnteresseerd in alles wat er gebeurt rond opvouwbare schermen. Ja, het is al een paar jaar zo dat we plots opvouwbare smartphones en zelfs laptops hebben. Twee merken, zowel Asus als Lenovo. En ik vond de Lenovo was net ietsje kleiner, maar toch de mooiste. Een ruim 16-inch fantastisch beeldscherm. Mm-hmm. Hè, dus dat eigenlijk nog niet zo groot is als mijn grote monitor
thuis. Toch wel een mooi kantoorscherm.
Al in de buurt, al flink stuk groter dan mijn gewone laptopscherm. En dat kon je gewoon dubbelvouwen en meenemen. En als je hem dubbelvouwde, werd die dan zo'n klein mini-laptopje en kon je dan op die onderkant tikken met je vingers als een aanraakscherm. Maar je kon er ook een los toetsenbordje opleggen en dat klikte dan met een magneet in zijn plaats. Dan had je een klein laptopje eigenlijk. Mm-hmm. Maar je kon dat toetsenbordje ook apart gebruiken met je grote scherm naar voren uitgevouwen. Alsof je aan je bureau thuis zat met je grote scherm. Het was lang eigenlijk een oplossing op zoek naar een probleem. Mm-hmm. Hè, van, we kunnen die schermen opvouwen.
Zo wat.
Maar nu wat gaan we ermee doen? Blijkt daar het nut toch wel
ik
van.
Vind, ik zie meer en meer nuttige toepassingen.
En die fiets?
Ik had het eigenlijk over een scooter gehad.
Een scooter, dat bedoel
step,
ik.
Moet je step of scooter zeggen? Wij hebben het woord step, maar in het Engels hebben ze dat niet. Ze noemen dat allemaal een scooter. Of dat die wielen nu wat groter of wat kleiner zijn. Maar ik zat dus op de stand van Riley, een Britse fabrikant van die elektrische steps, scooters. Ja. En die hadden dus iets volledig nieuw klaar. Dat zei die man toch dat hem het voor de allereerste keer publiek was aan het tonen. Hij heeft zijn scooter, voor mij, opgevouwen en terug uitgevouwen. En ik denk dat die man dat de dagen daarna op de beurs waarschijnlijk nog een keer of 100 heeft moeten doen. En iedereen was er aan foto's van aan het trekken.
Wat was er dan zo bijzonder aan?
Gewoon een stevige elektrische step waarmee je 25 per uur kunt rijden. En ja, hij redt het naar het schijnt 25 kilometer ver. Ook wel, maar toch niet slecht.
Ja, dat is dat wel.
En hij zag er echt best wel robuust uit. Heb hem niet mogen uitproberen. Er was ook geen plaats voor. Het was een hele drukke zaal. Maar ja, toch in enkele seconden kreeg je dat toch opgevouwen tot iets wat je dan in een draagtas kon meepakken.
Het is inderdaad meer dan enkel, nu zie je dat ook af en toe wel op de trein, enkel het stuurplat. Het is echt zoals
helemaal,
een plooifiets.
Precies, helemaal. Ja. Ze wilden de bromton van de scooters maken.
Meteen naar de top.
Ja. En het was ze meteen ook lukt, maar het opvallende is, dat ding zou helemaal niet zo duur worden. Hè, dat het zoiets van een €900 ging kosten. Wat een heel
daar heb je nog geen bromton voor. Hè?
Daar heb je absoluut geen bromton. Nee. Dat zou wel vier keer meer kosten, elektrische bromton. En er was nog veel meer rond die scooters en elektrische fietsen en de technologieën daar rond. Ik zag slimme brillen voor de fietsers. Een fietsbril waar je kunt zien dan welke snelheid je aan het fietsen bent, verschijnt dan in gele lettertjes op het scherm.
Een GPS-functie waarschijnlijk.
Ja, een beetje GPS, dat soort dingen. Ja. Maar ook fietshelmen die slim waren, waar je bijvoorbeeld een intercomfunctie in had, zodat je dan met elkaar kunt praten, zonder dat je, heel gevaarlijk, voortdurend naast elkaar gaat zitten rijden, zodat een tegenligger op de fietsenstraden erop vlamt. Dat is een situatie die ik steeds vaker tegenkom, want er wordt heel snel gereden op die fietsenstraden. Kan gevaarlijk worden. Wel ja, een intercom in je fietshelm. Mm-hmm. En ja, een setje fietshelmen voor hem en haar. Dat lijkt me ook weer zoiets leuk voor onder de kerstboom.
Ja, of Valentijn, als u nog een idee nodig heeft. Goed, we gaan er heel even uit voor reclame.
Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen.
Pieter, ik had al vernomen dat we met allerlei grondstoffen spaarzaam moeten zijn. Daar komt nu nog eentje bij.
Ja, daar komt nog eentje bij. Mm. Nu het weer geregend heeft en de droogte een beetje voorbij is, moeten we met een nieuw probleem aankomen. Ja. Er is een tekort aan zwavelzuur. Okay, of er komt een tekort aan zwavelzuur. Mm. Nu ja, zwavelzuur zo wat.
Ja, zou ik ook denken.
Maar zwavelzuur is de basis van de hele chemische industrie. We verbruiken miljoenen tonnen zwavelzuur per jaar.
Okay, ja.
Dus het is echt wel iets dat nodig is. Je hebt het nodig om kunststoffen te maken. Je hebt het nodig om olie te raffineren. Het is een droogmiddel voor gassen. Dus heel veel chemische processen. De gassen die daarin zijn, alle water moet daaruit. Zwavelzuur kan daarvoor zorgen. Het is echt een wateropslorper.
Ja, okay.
We gebruiken het bij het winnen van ertsen. En onder andere de ertsen die nu steeds meer in de mode komen voor onze batterijen, voor onze windmolens enzovoort. Ja. Allemaal zwavelzuur.
Ja.
Dat zwavelzuur maken we weer uiteindelijk uit zwavel.
Uh-huh.
En waar halen we zwavel? Voor 80% uit aardolie.
Ja, oké. Okay, ja, ja, ja.
Tot in de jaren 80 lieten we de zwavel rustig in onze benzine zitten. En dan hadden we zure gassen en dan kreeg je zure regen. En het hele milieu ging naar de knoppen.
Uh-huh.
Ik herinner mij dat ik toen over Duitsland vloog en dan zag je in de bossen hele stukken waar allemaal alle bomen dood waren.
Okay, ja, ja.
Duitsers noemen dat das Waldsterben.
Ja.
Hebben we opgelost door alle zwavel uit die benzine te halen.
Ja, okay.
Ging nog goedkoop ook.
Ja.
Dus we hadden plots heel veel zwavel.
Ja.
En de meer dure en milieu-onvriendelijke manieren om zwavel te maken, die zijn allemaal uit de markt geduwd. We halen vandaag 80% van onze zwavel uit aardolie.
Hm.
Enige probleem, we willen geen aardolie niet meer.
Nee, inderdaad, ja.
Dus aardolie weg, zwavel weg.
Ja.
Zwavel weg, zwavelzuur weg.
Ja. Dus?
En daar zitten we dus.
Ja.
En men schat tegen 2040, en dat is niet zo lang niet meer,
uh-huh,
dat we tegen dan 320 miljoen ton zwavelzuur tekort gaan komen. En dat is eigenlijk meer dan de productie van vandaag.
Oké, okay, ja.
Meer, want de vraag wordt steeds groter.
Uh-huh.
Schattingen, kobalt, vraag binnenkort maal 4.
Uh-huh.
Nikkel. Vraag maal 2.
Ja.
Neodymium. Vraag maal 1,5.
Allemaal.
En allemaal ertsen
voor de
waar je zwavelzuur voor nodig hebt. Ja. En allemaal inderdaad voor onze moderne technologieën.
Ja.
Onmisbaar. Ja, dus we zitten een beetje met een probleem.
En is er al een alternatieve manier om...
Ja, je zou kunnen teruggaan naar de oude manieren om zwavel te winnen.
Ja.
En dan moet je mijnen gaan terug open doen of nieuwe mijnen bouwen in vulkanisch gebied.
Ja.
Nu, er is geen bedrijf dat echt zit te wachten om een bedrijf te openen aan de voet van de Vesuvius.
Dat denk ik ook niet.
Plus, dat was milieutechnisch ook niet zo leuk. Als je die zwavel op die manier wint, dan krijg je er gratis arsen bij. Thallium, kwik, allemaal gifstoffen.
Ja.
Dus daar zit ook niemand op te wachten.
Mm.
Wat misschien leuker is, is fosfaat recycleren uit afvalwater.
Mm-hmm.
Fosfaat is nu een stof die uit kunstmest in het water terechtkomt, de algen gaan gigantisch groeien in de rivieren. Dus overbemesting is vaak te veel fosfaat in het water. Je zou het er kunnen uithalen en daar terug zwavel en zwavelzuur van maken.
Ja.
Je zou kunnen batterijen recycleren, zijn we mee bezig. Maar zoveel zwavel levert dat op dit moment ook nog niet op.
Nee.
Maar goed, hoe minder batterijen, hoe minder zwavel je nodig hebt.
Ja.
Dus een beetje zuinig zijn, ook nieuwe manieren om energie te besparen. Men is nu altijd volop bezig om te zeggen, als we elektriciteit nodig hebben, stop die in batterijen en gebruik ze nadien. Nou ja, je moet die batterijen wel eerst hebben.
Mm-hmm.
Je zou bijvoorbeeld, we hebben het er hier al eens over gehad, een hele simpele manier om energie op te slaan is met een kraan betonblokken bovenop elkaar stapelen als je stroom te veel hebt. En op het moment dat je stroom tekort hebt, laat je zo'n betonblok aan de kabel van de kraan naar beneden zakken. Die doet de motor achteruit draaien en de elektriciteit komt terug het net in.
Ja.
Dus dat zou ook een manier zijn om een beetje te besparen en dus minder zwavel nodig te hebben.
Ja.
Maar toch, we zullen moeten uitkijken.
Weg met de thuisbatterij, iedereen een kraan in zijn tuin.
Voilà.
Het grootste mysterie, Dominique, dat hadden we voor het laatst. Twitter, mysterieus bedrijf, kunnen we niet ontkennen. Dat krijgt een nieuwe knop, Dominique.
Ja, absoluut. De edit-knop waar fans van Twitter, alvast sommige fans van Twitter, al jaren om smeken aan Jack Dorsey, de oprichter die nu weg is. Maar goed, die knop is er nu eindelijk, of tenminste, hij is er een beetje. En hij is er vooral voor de mensen die ervoor willen betalen. En die twee hangen natuurlijk heel erg samen. Dus de mensen vragen erom. En Twitter was erg op zoek naar dingen die geld opbrengen. Had dus een abonnementendienst gelanceerd die Twitter Blue heet. Kun je trouwens in België nog altijd niet krijgen, denk ik.
Ja,
je kan een abonnement nemen op Twitter Blue. Krijg je een paar toeters en bellen die niet zo bijzonder interessant zijn. Maar je krijgt dus nu ook de mogelijkheid om je tweet achteraf aan te passen. Veel mensen zaten ermee in omdat zij denken van ja... ik heb weer een spelfout gemaakt. Maar als ik die corrigeer... dan denk je van, ja, dan wist ik mijn tweet... en dan schrijf ik hem toch opnieuw zonder die spelfout, als ik het zo erg vind. Ja, maar wat als je ondertussen al 100 of misschien wel 1000... of misschien wel 10.000 likes had en retweets...
En doorgestuurd bent en
Dan verlies je, voor mensen die dat heel belangrijk vinden. Het gaat eigenlijk vooral over mensen met veel volgers op Twitter. Die mensen vooral vonden het heel fijn om te kunnen hun tweets... achteraf recht trekken, maar zonder de likes te verliezen.
Maar dat houdt wel wat gevaren in. Hè?
Dat is net het punt. Hè. Dus al heel lang hadden mensen gezegd... van, ja, maar pas toch een beetje op met die edits van die tweets. Want ja, natuurlijk, ja, ik kan u een hele vriendelijke boodschap tweeten... die iedereen fijn gaat vinden.
Gelukkige verjaardag, Dominique.
Ja, kijk. En dan iedereen liked dat, iedereen retweet dat... en dan opeens verander ik de boodschap... En ik zet daar een...
Kan mijn dingen in, denk je.
Oproep tot terrorisme. Dus een heel onschuldige oproep kan opeens veranderen in het absolute tegengestelde. En die heeft dan opeens ook al die likes. Dan kun je wel zeggen, ja, je kunt achteraf bewijzen dat die tweet die jij geliked hebt, op het moment dat je hem liked, was hij nog onschuldig. Dat kun je wel aantonen. Maar ondertussen is die onaangename tweet wel de wereld rondgegaan.
Ja.
Of ze daar voldoende een antwoord op hebben, zal alsnog moeten blijken. Het lijkt mij eigenlijk... Twitter is absoluut niet het eerste platform, of het tweede of het derde, dat een edit-mogelijkheid voorziet.
Facebook heeft dat al lang
gehad. En het probleem is dat...
Was daar toen ook zo'n discussie? Of,
Nee, natuurlijk niet. Twitter verandert zo weinig. En er verandert zo weinig aan Twitter dat zelfs de kleinste verandering, waar ze dan ook intern nog eens meestal 4-5 jaar intern over onderhandelen en soms aan ruzien, want naar het schijnt is het daar nogal een krabbenmand bij Twitter altijd geweest. Ze ruzien daar dan jaren over en dan komt het er uiteindelijk of het komt er maar half. Maar nu is het er. Voilà, er komt een editknop voor wie ervoor betaalt. Het zal waarschijnlijk mensen overtuigen om ervoor te betalen. Dat is goed voor Twitter, want ze hebben het geld een beetje nodig.
En dan komt er in je geëdite tweet, last edited, om dat uur op die datum. Hè,
precies. Dus dat is een belangrijk punt. Dat moesten ze natuurlijk garanderen. Aan de ene kant, je kunt die vervelende DT-fout wel wegmoffelen. Maar er zal bijstaan dat die tweet geëdit is en als je daarop klikt, vind je die DT-fout nog terug. Dus wat heb je dan eigenlijk gewonnen?
Dus je zegt eigenlijk, ik heb een DT-fout gemaakt en je zet er nog eens een spot op.
Een klein beetje toch? Ja, het is niet zo. In fact, ik vind het niet zo opvallend. Ik had eigenlijk gedacht, als ze gezegd hadden, we gaan je waarschuwen als een tweet geëdit is, dacht ik dat het echt als een waarschuwing ging klinken. Maar eigenlijk staat er gewoon in blauwe lettertjes, deze tweet was laatst bijgewerkt op. Het is eigenlijk niet zo opvallend. Ik weet het niet. Misschien moet dat juist opvallender, maar ik neem ook aan dat als dat op grote schaal zou misbruikt worden, dat ze die waarschuwing dan groter gaan zetten of dat ze het wat gaan beperken. Dat komt allemaal wel goed. Breder dat je er echt bij moet vertellen is dat het natuurlijk logisch is dat die sociale netwerken zoeken naar dingen waar u en ik voor willen betalen. En
die waren toch rijk van onze advertenties?
Dat is net het punt. Net hoorden we net de afgelopen dagen dat ook bij Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een werkgroep zou zijn opgericht en die het doel is van dingen vinden waar de gebruikers van Facebook en Instagram voor zouden willen betalen. Dus iets heel gelijkaardig als dat Twitter-abonnementenprogramma Twitter Blue. Maar dus de reden dat dat nu gebeurt is omdat die markt voor online reclame dat stokt een beetje. Aha. En dat heeft dan weer te maken met hoe moeilijk het wordt om mensen gepersonaliseerde reclame te tonen op het internet. En dat heeft onder meer te maken met de grote verandering die bij Apple op de iPhone is doorgevoerd een tijdje geleden. Waar
app om niet te tracken. Voilà, dat is de knop.
Dus elke app moet vragen aan de gebruiker van mag ik alsjeblieft jouw online gedrag volgen en die gegevens doorsturen.
Ik heb een iPhone, jullie allebei niet, maar ik duw altijd op. Nee, je mag wel niet volgen.
Ja, dus, iedereen drukt op nee. Ja. En op een Android-telefoon krijg je die optie niet. Moet je het zelf gaan zoeken en afzetten natuurlijk. Maar je hebt die optie wel degelijk. mogelijk. En er zijn ook daar op Android meer en meer mensen die die opties beginnen nemen. Dus het wordt moeilijker om online te adverteren, met name in apps. Maar ook in je browser wordt het moeilijker, omdat de regels voor cookies verstrengen. En binnen een jaar of zo gaan de tracking cookies waarmee je gevolgd wordt er helemaal uit. Dat heeft Google eigenlijk als zodanig al een beetje beslist, onder druk van de industrie. Dus online reclame werkt wat minder. Daar zit zeker geen groei in. En dus ja, dan moet je het geld elders halen. Er is nogal wat spielerij met NFT's en dat soort crypto dingen. Maar abonnementen lijkt te zijn wat echt werkt. En daar is men dus, ja, is iedereen online eigenlijk nu naar aan het kijken.
Oké. Eindigen doen we, Pieter, zoals elke week sinds vorige week, met de ster van de week.
Ja.
Vertel, wat is die deze week?
Het gaat deze keer niet over de maan. Daar raken we blijkbaar maar niet.
Dat is blijkbaar heel.
Dat was niet gelukt.
Ja.
Maar we gaan het hebben over iets dat al gelanceerd is. De James Webb. Telescoop.
Ja, machtig ding.
Machtig ding. En was een van de redenen waarom we ook overgeschakeld zijn op de ster van de week. We wisten dat de Webb de komende tijden zeker nog heel veel nieuws gaat produceren. En het is al zover. De eerste kleurenfoto's van dat ding zijn binnen. En de NASA heeft die nog eens omgezet in geluid. Gesonificeerd heet dat dan.
Ja.
En dat is weer leuk, omdat we met onze oren andere dingen merken dan met onze ogen. Als je dingen zowel ziet als hoort, vallen de accenten anders en vallen jou plots dingen op die anders misschien niet opvallen.
Ja, okay.
En het is ook nog leuk voor mensen die blind zijn en die zelf naar de sterren kunnen kijken, dat ze ze dan toch kunnen horen. En we hebben een paar voorbeelden. Het eerste is de Carina-nevel. Een grote nevel tussen 6500 en 10.000 lichtjaar hier vandaan. Allemaal gas en stof. En ja, een soort duinlandschappen moet je dat noemen, met torens en pieken en bergen.
Met een blauwe achtergrond en heel veel sterren.
De blauwe achtergrond en heel veel sterren die ervoor achter zitten.
Dat was een van de eerste foto's die
James Webb... de James Webb doorgestuurd heeft.
Ja.
Die hebben ze nu helemaal omgezet in geluid. Ze hebben daar muzikanten voor aangenomen, technici.
Okay.
Om te kijken hoe gaan we dat licht nu omzetten in geluid. En in dit geval bij de Carina-nevel hebben ze ervoor gekozen om alle gebieden die helder zijn een beetje luider te laten klinken. En alles wat bovenaan in het beeld zit, heeft een hoge toon. Hoe lager in het beeld het komt, krijg je een lagere toon. En dat allemaal samen, als je over dat landschap heen loopt, hoor je dus een heel variërend geluid. Daar gaan we.
Kan zomaar een of andere post-rock album of zo zijn.
Nu, ze denken dat ze een emotionele connectie kunnen laten maken met dit soort geluid. Daar heb je dan goede muzikanten voor nodig.
Ja, ja.
Maar heeft het nu eigenlijk enig praktisch nut?
Goeie vraag.
Bij deze kun je die vraag stellen, behalve inderdaad de emotionele connectie. Maar er is inderdaad wel praktisch nut. En de volgende, de ringnevel, is daar een voorbeeld van. We laten hem eerst horen zoals je hem vroeger zag. Nu, ergens midden in die opname, als je het weet, heb je eventjes een ting gehoord. Dat is de centrale ster die heel die nevel veroorzaakt. 2000 lichtjaar hier vandaan. En de James Webb heeft nu nieuwe beelden gemaakt. Niet in het infrarood, zoals wat we net gehoord hebben, maar in het iets verdere infrarood. En plots die centrale ster die verdubbelt. Je ziet nu twee sterren. En je hoort ze ook. Pompum, daar waren ze. In de foto valt het nauwelijks op. Je moet er al op letten en het gebied al goed kennen om te zeggen, hey, er zijn plots twee sterren daar. Maar als je luistert, hoor je ze meteen eruit springen.
Ja, inderdaad. Ja. Ik vind het wel een grappig idee dat sterrenfoto's omgezet worden.
Je kunt dat niet alleen met foto's, je kunt het ook met grafieken.
Okay.
Het laatste dat we hebben is WASP 96b. Iets van een dikke 1000 lichtjaar hier vandaan. En we hebben hier geen foto van de ster, maar een grafiek van het licht van de planeet die rond die ster draait. En dat is ook weer dankzij de Webb. Vroeger zo'n planeet rond de ster, dat was hoogstens een klein puntje in beeld. Nu kunnen we dat puntje uiteenrafelen in een heleboel lichtfrequenties, lichtkleuren. We gaan dadelijk die grafiek aflopen. Je hoort de frequentie dalen. En regelmatig hoor je ook een plong, precies een waterdruppel die valt. En dat is bij een frequentie die je ook in het spectrum van water tegenkomt. En op deze manier hoor je heel duidelijk dat op WASP 96b water moet zijn. Daar gaan we.
Ploink.
Ploink.
En dus die plonkjes water wijzen op water.
Ja. In die grafiek zie je een heleboel frequenties en de sterkte waarop die frequentie voorkomt. En als daar water in die atmosfeer moet zitten, dan moet je op een reeks frequenties een piek zien veroorzaakt door dat water.
Ja.
Nu uit zo'n grafiekje om die pieken eruit te halen, dat is echt meten en passen en kijken, is nu deze energiecam nu of zie ik eentje die er net naast ligt. Hier hoor je het meteen, plonk. Dit is een piek van water. En als je op de juiste plaatsen en op voldoende plaatsen plonk hoort, dan weet je dat je niet kunt vergissen dat wat je ziet inderdaad water is.
Oké. Okay,
en dat is hier het geval.
Oké, okay, goed. Zo klinkt de ruimte en zo klinkt water. Maar dat wisten we eigenlijk al, hoe water klinkt. Goed. Pieter en Dominique, dank jullie wel.
Yes, we've got it.
Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.